onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 20, de versen 1 en 3. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Psalm 20, de versen 1 en 3. Na de wet zingen wij van Psalm 50 het 9e vers. Wij stellen ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat: U zult liefhebben de Heere uw God met uw hele hart, met uw hele ziel, met uw hele verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen.
Thank you.
zullen bidden. Almachtige, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. Uw Zoon, die kwam in deze wereld, verloren in schuld, om de zonde weg te dragen en die te doordragen tot op het kruis. Dat begrijpen we niet. Wat heeft u bewogen om dat te doen? Omdat wij mensen bij u vandaan liepen. Maar u kwam in het paradijs al naar de mens toe. U riep hem en zei: waar ben je? Kom voor de dag. Wat is dat groot, Heere, dat u dat deed. En dat u dat zondag aan zondag doet. Ja, elke dag van de week roept u ons om ons te wenden tot u. De toevlucht te nemen tot het alreinigende bloed van uw Zoon, Jezus, de Christus. Heere, ook vanmorgen mogen wij dat evangelie van vrije genade weer horen. En we zijn hier samengekomen in de stilte van dit morgenuur. Stil is het hier. Maar dat is lang niet het geval overal in deze wereld, waar mensen niet in stilte bijeen kunnen komen. Waar mensen vanwege het geloof worden opgejaagd, gevangen gezet, gemarteld, gedwongen om u te loochenen. O God, geef hen volharding om te blijven bij het geloof in uw Zoon. Wees met uw kerk wereldwijd, waarmee wij ons vanmorgen verbonden weten. Want we zijn maar een klein deel van uw wereldwijde wijngaard. En nu mogen wij hier samen vergaderd zijn rondom uw woord. Dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Hoe zullen wij woorden spreken? Hoe zullen wij ons lied aanheffen tot eer van u, uw woorden bewaren in het hart, wanneer u met uw Heilige Geest ons niet verlicht? O noordenwind, doorwaai dan deze hof, ontdek ons aan ons verloren bestaan vanuit onszelf. Maar o zuidenwind, doorwaai ook deze hof met het evangelie van vrije genade voor een ieder die het niet meer in zichzelf kan vinden. Open ons hart voor de dingen van uw koninkrijk, open onze mond om te spreken, om te zingen tot lof en meerdere glorie van uw grote en heilige naam. Open de schriften voor ons hart. Open ons hart voor de schriften. Heere, en wilt u zo met de krachtige werking van uw geest de rijen maar doorgaan. Jongeren, ouderen en kinderen aanraken met de kracht van uw geest. En geven dat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Dat bidden wij van u in Jezus' naam alleen. Amen. We openen de Bijbel in het boek Numeri. Numeri 22. We lezen de eerste 12 versen en de versen 34 tot en met 41. Numeri 22 vanaf vers 1. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Daarna reisden de kinderen van Israël en legerden zich in de vlakke velden van Moab aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. Toen Balak, de zoon van Zippor, zag al wat Israël aan de Amorieten gedaan had, zo vreesde Moab zeer voor het aangezicht van dit volk. Want het was veel. En Moab was beangstigd voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Derhalve zei Moab tot de oudsten van de Midianieten: nu zal deze gemeente oplikken al wat rondom ons is, gelijk de os de groente van het veld oplikt. In die tijd, nu was Balak, de zoon van Zippor, koning van de Moabieten. Die zond boden aan Bidian, de zoon van Beor, te Petor, hetwelk aan de rivier is, in het land van de kinderen zijns volks, om hem te roepen, zeggende: zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het gezicht van het land bedekt en het blijft liggen recht tegenover mij. En nu kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan of zal het uit het land verdrijven, want ik weet dat wie gij zegent, die zal gezegend zijn. En wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Toen gingen de oudsten van de Moabieten en de oudsten van de Midianieten en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand. Alzo kwamen zij tot Bidian en spraken tot hem de woorden van Balak. Hij dan zei tot hen: overnacht hier, deze nacht, zo zal ik u een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heere tot mij zal gesproken hebben. Toen bleven de vorsten van de Moabieten bij Bidian. En God kwam tot Bidian en zei: wie zijn die mannen die bij u zijn? Toen zei Bidian tot God: Balak, de zoon van Zippor, de koning van de Moabieten, heeft hen tot mij gezonden, zeggende, zie, er is een volk uit Egypte getrokken en heeft het gezicht van het land bedekt. Kom nu, vervloek het mij. Misschien zal ik tegen hetzelfde kunnen strijden of het uitdrijven. Toen zei God tot Bidiam, gij zult met hen niet trekken. Gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. We lezen verder vanaf vers 34. Toen zei Bidiam tot de engel des Heren, ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heren nu zei tot Bidiam, ga heen met deze mannen, maar alleen dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo trok Bidiam met de vorsten van Balak. Als Balak hoorde dat Bidiam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet tot de stad van de Moabieten, welke aan de landpalen van de Arnon ligt, die aan het uiterste van de landpalen is. En Balak zei tot Bidiam, heb ik niet ernstig tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt ge niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zei Bidiam tot Balak, zie, ik ben tot u gekomen. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord dat God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Bidiam ging met Balak. En ze kwamen te Kirjat Uzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen. En hij zond aan Bidiam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Bidiam nam en voerde hem op de hoogten van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste van het volk. Tot zover onze schriftlezing. Er zal nu worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. En de collecte aan de uitgang is ook voor de kerk. En we zingen daarna van Psalm 132, de versen 1 en 8. Denk aan de duur gezworen eed. Psalm 132, de versen 1 en 8. Na de preek zingen wij van Psalm 37, het 11e vers. Psalm 37, vers 11. De tekst is Numeri 22, het 12e vers. Deze woorden. Toen zei God tot Biljam: gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. Thema van de preek is Israël, een gezegend volk. Drie gedachten. We letten op de achtergrond van de tekst, op de boodschap van de tekst en op drie lessen uit dit Bijbelgedeelte. De achtergrond van de tekst. Gemeente, het uitgangspunt van de strijd om in het land Kanaan te wonen is dat God erin verheerlijkt wordt. Mozes, Aaron en Jozua weten het. De Heere zal voor ons strijden. En wij zullen stil zijn. En de Heere heeft gestreden. Israël, let op uw naam. En beloofd is beloofd. Maar waar heeft de Heere dat dan beloofd? Nou, dat beloofde hij al bij Peniel, in dat gevecht met Jacob. Ja, daar vocht Jacob met de engel des Heeren. En zei hij: ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. En daarom, gemeente, daarom kreeg Jacob er nog een tweede naam bij. Israël. En weet u wat die naam betekent? God zal strijden. Wat een beloftevolle naam. En die belofte wordt al meer vervuld. Israël nadert de grenzen van Kanaan. In het Overjordaanse zijn de koningen Sihon en Och verslagen. En de Jordaan is niet ver meer. En Moab verspert hen de weg naar het beloofde land. Moab met haar bange en nerveuze koning Balak, die Israël ziet als een bedreiging voor haar voortbestaan. Dat volk is zo groot en zo sterk, denkt hij, daar kan ik nooit tegenop. Maar Balak, dat is helemaal niet nodig om nerveus te worden. Omdat dat volk de strijd met jou niet zoekt. Dat volk zoekt slechts de doortocht door je land. En meer dan eens deed Israël dat verzoek. Ook aan Edom en aan de Amorieten. Israël vroeg: laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken door akkers of wijngaarden. We zullen het water uit de putten niet drinken. We zullen langs de koninklijke weg gaan, totdat wij uw gebied doorgetrokken zijn. Maar het werd geweigerd, botweg, door beide koningen. Vervolgens trok Israël om Edom en verklaarde koning Sihon aan Israël de oorlog. Dus niet andersom. En daarom, Balak, is het niet nodig om bang en nerveus te worden. Israël zoekt slechts de doortocht door je land. Maar Balak is er niet gerust op. Hij vertrouwt het niet. En omdat hij zich niet sterk genoeg voelde om de strijd met Israël aan te gaan, besloot hij om geestelijke wapens in te zetten. Hij zond enkele van zijn ministers naar een zekere Biliam, een zoon van Beor, die in het stadje Petor woonde aan de rivier de Eufraat, om hem een vloek over Israël te laten uitspreken. Ja, die Biliam had als waarzegger een flinke reputatie opgebouwd, met zegeningen en vervloekingen die hij uitsprak en die blijkbaar een krachtig effect hadden. Ten goede of ten kwade. Ja, die Biliam heeft zijn heidense volksgenoten al heel wat wijsgemaakt. En bijgelovig als ze zijn, betalen ze hem er goed voor. Dat de dienst van Israëls God hem niet onbekend was, blijkt wel hieruit dat toen Balak hem vroeg om Israël te vervloeken, hij antwoordde: als zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik ben niet in staat om het bevel van de Heere, mijn God, te overtreden. Om iets te doen, klein of groot. Het woord dat hier vertaald is met Heere, is de vertaling van de Hebreeuwse heilige naam van God. Jawé. En dus kende Biliam God bij zijn heilige naam. En daarnaast noemde Biliam de Heere God ook de Heere mijn God. Mijn God. Gemeente, Biliam is een zonderlinge persoonlijkheid. Een verbijsterende combinatie van aan de ene kant bovennatuurlijke gaven en aan de andere kant een verdorven karakter. Biliam is een gespleten persoonlijkheid. Hij kent geen eenheid van denken. Tegenstrijdige gedachten en gevoelens strijden in zijn leven om de voorrang. Biliam is een dubbelhartig man. We lezen in vers 34. Toen zei hij tegen de engel van de Heere: ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Maar hij brak er niet mee. Hij bleef zondigen. Ralph Erskine zei: Biliam is zowel geneigd tot het goede als tot het kwade. Hij is zowel een heilige als een duivel. Gemeente, ziet u hem staan op de top van de berg en daar beneden in het dal is Israël gelegerd? En Balak vraagt hem om Israël te vloeken. Maar Biliam zegent. Hij zegt: hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heere niet verwenst? De Heere legt Biliam woorden in de mond die hij eigenlijk niet wil spreken. In zijn spreken is hij een heilige. In zijn hart is hij een duivel. Letten wij op het slot van zijn zegening. Dan dan zegt hij, mogen mijn ziel de dood van de oprechten sterven. En mogen mijn einde zijn als dat van hem. En je denkt, ik heb hoop voor die man. Want hij wenst te sterven als een oprecht en gelovig man. Ja, maar wacht tot hij van de berg is afgeklommen. Dan geeft hij Balak de meest duivelse raad die Satan zelf kon uitdenken. In Openbaring 2 lezen we dat Biliam Balak leerde voor Israël een aanstoot neer te werpen. Een struikelblok neer te leggen. Opdat ze hoererij zouden bedrijven en afgodenoffers eten. Hij bedoelde te zeggen, Balak, je kunt dat volk in de strijd onmogelijk overwinnen. Want God is met hen. Probeer hen dan te verleiden tot hoererij, zodat ze ontrouw worden aan hun God. Dat is nou Biliam, ten voeten uit. Met zo af en toe de stem van een engel, maar de ziel van een duivel. Gemeente, Biliam was een man van twee zaken, die met twee zaken tegelijk heel ver ging. Is het mogelijk, schrijft Spurgeon, om twee heren te dienen? Wij zeggen dan, dat kan niet. Spurgeon schrijft, het ligt er maar net aan hoe je de tekst leest. Er zijn er velen die twee heren dienen. Met de klemtoon op twee en dienen. De mens kan er wel drie of vier dienen. Maar hij kan geen twee heren dienen. Met de nadruk op heren. Zij kunnen niet beiden heren zijn. De mens kan best voor 20 verschillende doeleinden leven. Maar voor meer dan één doel dat alles beheerst, kan hij niet leven. Gemeente, wat is dat ene doel in uw leven en in jouw leven dat alles beheerst? Is de Heere God een Heer naast andere heren of is Hij de enige? Gemeente, eens bezocht diezelfde Spurgeon de universiteitsbibliotheek van Cambridge. Hij liep voorbij het standbeeld van Lord Byron, een Engels dichter uit de 19e eeuw. De bibliothecaris zei tegen hem, ga eens daar staan. De aanblik van het standbeeld ontroerde de predikant. Knappe man. Een genie. Ga nu eens daar staan, zei de bibliothecaris. Spurgeon schrok. Het lijkt hier vandaan wel een duivel. Een duivel. Maar dat is de man die God vloekte. Denkt u dat de beeldhouwer dit bedoeld heeft? Ja, zei de bibliothecaris. Hij wilde zowel het genie als ook de massa van zonde die er in zijn ziel was uitbeelden. Wat is de mens, gemeente? Wat is in hem te prijzen? Zijn ze er hier die hinken op twee gedachten. Net zoals Bidian deed. Hinken op twee gedachten. Als u dat doet, bekeert u dan. Voor het te laat is. Mijn tweede gedachte. De boodschap van de tekst. Toen zei God tegen Bidian: u mag met hen niet meegaan en u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Dat volk is gezegend. Begrijpt u dat? Dat God doorging met dit volk dat niet anders deed dan klagen, klagen en nog eens klagen. Gemeente, na de Exodus uit Egypte zag het volk Gods heerlijkheid. In de wolk en in de vuurkolom. En men zong: zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee gestort. Ja, maar 3 dagen later was er geen water. En verstomde Mozes liet. En leek Gods heerlijkheid te zijn verdampt. En de mensen, ze fluisterden hardop: wat doen we hier? Er is hier geen water. Er is hier niets. Helemaal niets. Mozes, waarom heb je ons hier gebracht? Moeten we hier ons graf delven? Gemeente, het was een eerste beproeving op de weg naar Kanaan. Op de weg naar het leven. De weg naar het leven. Paulus schrijft: meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u beproefd wordt boven hetgeen u aankunt. Maar hij zal met de beproeving ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En dat is gebeurd in de woestijn. Dat is gebeurd. Laat ik wat noemen. Na de beproeving met het bittere Mara-water waren er de 12 waterbronnen en 70 palmbomen bij Elim. En na het gemor over een tekort aan eten liet de Heere brood regenen uit de hemel. Hemels manna. En waarom? Nou, om het volk op de proef te stellen, te testen of het naar de wet van God wilde wandelen of niet. Een test dus. En het volk wordt getest met een tweede beproeving vanwege een gebrek aan water. En doorstaan ze die test? Nou, het volk is opnieuw vol van drift en onbezonnenheid. Mozes, verleider, heb je ons soms in deze woestenij gebracht om ons hier de hongerdood te laten sterven? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, gemeente? Ja, en voor we sterven, zullen we eerst jou doden. Stonden ze met de stenen in hun handen, klaar om Mozes te doden. Maar is het wel een gevecht tegen Mozes? Ik bedoel, is het niet eerder een gevecht tegen de God van Mozes? En dus tegen hun eigen schepper en formeerder. Gemeente, de geest inspireerde de dichter van de 95ste psalm met die goddelijke klacht over het volk. 40 jaar, 40 jaar heb ik gewolgd van dit geslacht. Ze zijn een volk met een dwalend hart. En ze kennen mijn wegen niet. En dat is nog maar het begin. En Mozes? Ja, hij roept tot God. Tot wie anders. En de Heere hoort zijn knecht. Kom mee. Kom mee, zegt hij. Daar staat hij. Bij de rots. Ziet u hem staan? Hij staat daar als een rots in de branding. En dan? Dan heft hij zijn staf. En na een slag op de rots splijt het gesteente en spuit er een fontein van water uit. En mag het volk er zich aan laven. Ja, daar beproefde God het volk. Al werd de Heere er door het volk verzocht. Verzoeking en twist. Massa en Meriba. Verzoeking en twist. Dat was de naam die aan deze plaats gegeven werd. Nee, dat was geen erenaam. Eerder een aanstootgevende voor het ondankbare volk, omdat het de Heere daar verzocht en omdat het daar met Mozes geruzied had. Gemeente, ik zal me beperken tot het boek Numeri. Ik lees de kopjes boven de teksten. Numeri 11, het volk beklaagt zich. Boven vers 4, de Israëlieten jammeren. Hoofdstuk 12, Mirjam en Aaron murmureren tegen Mozes. En Mirjam gestraft met melaatsheid. Hoofdstuk 14, het murmurerende volk gestraft. Hoofdstuk 16, het oproer van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron. En dan hoofdstuk 21, versen 4, 5 en 6. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven hier in de woestijn? Want hier is geen brood. Ook geen water. En onze ziel, je durft het haast niet te zeggen. Onze ziel walgt. Van dit waardeloze brood. Het manna. En de Heere zond gifslangen onder het volk. Gemeente, weer een test die het volk niet doorstond. En wat zegt de Heere? Stop ermee. Ik stop ermee. Jullie leren het nooit. Nee, dat zegt de Heere niet. Maar waarom zegt hij dat niet? Nou, omdat hij denkt aan zijn verbond. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Omdat hij moet komen, de Christus. En de Heere houdt zijn woord. Zijn plan volvoert hij, ook in de woestijn. Ja, eenmaal zal Jezus onder dat volk staan en zeggen, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Drinken uit de geestelijke rots, 1 Korinthe 10. En die rots was Christus. Ja, daar staat hij, de rots. Ziet u hem in gedachten voor u staan? En hij zegt, ik ben het brood des levens. Uw vaderen aten het manna in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Daarom, gemeente, daarom blijft dat volk in leven. Christus is de levensader, de levensslagader. van Gods zorg in de woestijn. Het ziet alles op hem die komt. En daarom blijft dat volk leven. En daarom alleen profeteert Biljam over Israël. Moet hij profeteren. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En zie, een volk, het staat op als een leeuwin. En als een leeuw richt het zichzelf op. Dat volk richt dat volk zich op. Als een leeuw? Ja, dat volk. Gemeente, we ervaren in deze geschiedenis de tomeloze energie van Balak om dat volk te vloeken, te laten vloeken. En dan die tegendraadse profetie uit Biljams mond. Wat een spanning, gemeente. Wat een spanning. Maar waarom is hier zo'n spanning? Nou, omdat het Hebreeuwse werkwoord arar, dat met vloeken is vertaald, feitelijk betekent dat die vloek altijd durend is. Een vloek als ware het een wet van Meden en Persen die niet herroepen kan worden. Maar, daar staat iets tegenover. Daar staat tegenover wat we in een terugblik op deze geschiedenis lezen in Deuteronomium 23. De Heere wilde niet naar Biljam luisteren. Maar de Heere heeft de vloek voor u in een zegen veranderd. Omdat de Heere u lief had. Omdat hij u lief had. Dan breekt je hart toch. Als je dat leest. Dat mopperende volk. En dan zegt de tekst. Omdat de Heere u lief had. We zongen het. Houd uw geslacht. Mijn heil verbond. En het vast getuigenis van mijn mond. Dat ik hun leer. Ten allen stond, dan is hun het rijksbestuur bereid op uw troon in eeuwigheid. Gemeente, dat volk heeft een altijd durende zegen. Dat volk is gezegend. Het is gezegend. Mijn derde punt. Een woord van toepassing. Uit deze geschiedenis. Met drie lessen. Heeft deze geschiedenis lessen in zich? Ook voor deze tijd? Ik denk het. De schrijvers van het Nieuwe Testament verwijzen er maar liefst 3 maal naar en op 3 verschillende plaatsen. En alle 3 waarschuwend van toon. In de eerste Petrusbrief en in die van Judas wordt gewaarschuwd tegen het liefhebben van het loon van de ongerechtigheid. En in Openbaring 2 tegen de verleidingen tot hoererij. Gemeente, deze geschiedenis bevat 3 lessen. En die wil ik nu in een woord van toepassing, van ontdekking uitwerken. 3. Allereerst is er de trouw van God aan het Joodse volk. Ten tweede, een waarschuwing tegen het liefhebben van geld en goed. En ten derde, het onderscheid tussen geestelijke gaven en geestelijke vrucht. Punt 3. A. Gods trouw aan het Joodse volk. Die trouw is altijd durend, gemeente. Niets kan die trouw ongedaan maken. Gemeente, er zijn vandaag de dag veel mensen die een probleem met de Joden hebben. En ik keur niet alles wat de Joden doen goed. Maar als je niet anders dan alleen maar een probleem met de Joden hebt, dan verzeker ik u, dan heb je een probleem met God. De Joden hebben niet voor God gekozen. Het is andersom. God verkoos hen. En het is Biliam die Gods onvoorwaardelijke liefde voor dat volk onthult. Hij zei, wie u, het Joodse volk, wie u zegent, is gezegend. En wie u vervloekt, is vervloekt. Gemeente, die liefde is zo hoog en zo diep dat er een dag komt, zegt de profeet Zacharia, dat de Heere over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de geest van de genade en van de gebeden zal uitstorten. De geest van de genade en van de gebeden. En dan spreekt de profeet over een aanschouwen van mij die zij doorstoken hebben. Gemeente, ik vind dat zo geweldig wat daar staat. Dat Israël hem eens zal zien die zij doorstoken hebben. Dat Israël hem zal zien, de lijdende knecht van de Heere Jezus. Dat is Gods trouw aan het Joodse volk. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 11, vragenderwijs, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord luidt, dat zij verre. Letterlijk staat daar, mogen dat niet gebeuren. Eigenlijk bedoelt Paulus dit. Zeg, hoe kom je erbij? Door dat te denken. Ben je nou toch helemaal? Door dat te denken dat God zijn volk verstoten zou hebben. Gemeente, zo vast is de trouw van God voor zijn volk. 3b. Een waarschuwing tegen het liefhebben van geld en goed. En dat zijn zeker niet de minsten in de christelijke gemeente die ervoor bezwijken. Kwam in Paulus' dagen ook al voor. Hij schrijft in 2 Korinthe 2, wij zijn niet als zovelen die handel drijven met het woord van God, maar in oprechtheid spreken wij het in Christus. En nog steviger is zijn taal in zijn eerste brief aan Timotheus. Je valt in verzoeking en in een strik als je rijk wilt worden. En in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorstoken. Iemand schreef dit. In gedachten zie ik gelovigen voor me die zijn bezweken voor de liefde voor geld. Ze zijn als mensen die een scherpe vergiftigde dolk hebben gepakt en deze in hun eigen vlees hebben gestoken. En dat is nou exact wat Biliam deed. Drie C. het onderscheid tussen geestelijke gaven en geestelijke vrucht. Maar is het dan onderscheid tussen gaven en vrucht? Ja, dat is er. Ik zei het al in mijn eerste punt, dat Biliam een zonderlinge persoonlijkheid is. Een verbijsterende combinatie van aan de ene kant bovennatuurlijke gaven en aan de andere kant een verdorven karakter. Een gespleten persoonlijkheid. Ja, gaven had hij. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 13, al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, ik zou klinkend koper of een schallende cymbaal geworden zijn. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Gemeente, Biliam sprak de talen van de mensen en van de engelen. En hij had de gave van de profetie. En hij wist de geheimenissen van God. Maar het ontbrak hem aan liefde. Paulus schrijft, de liefde doet niet gewichtig, handelt niet ongepast en zoekt niet haar eigen belang. En dat was het wat Biliam wel deed. Hij zocht alleen maar om zichzelf te verrijken. Gemeente, mag ik het zo eens zeggen? De boom, Biliam, een boom, die bracht wel gaven voort. Je zou kunnen zeggen, veel blad. Mooi blad. Mooie gaven zelfs. Maar geen vruchten. Hij leek op die slechte boom uit Matteüs 7. Jezus zei dat een goede boom geen slechte vruchten en een slechte boom geen goede vruchten kan voortbrengen. Ja, we moeten op onze hoede zijn voor valse profeten die in schapenvacht naar ons toekomen, maar die van binnen roofzuchtige wolven zijn. Ken, gemeente, ken het onderscheid tussen geestelijke gaven en geestelijke vrucht. Bent u een christen? Ben jij een christen? Dan brengt u goede vruchten voort. Liefde, vrede, blijdschap. Geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Elke christen brengt deze vruchten voort. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Maar niet elke christen heeft dezelfde gaven. Daarin maakt de Heere onderscheid. Maar de gaven alleen maken van u nog geen christen. Het gaat om gezindheid, gemeente. Het gaat om het hart. De Heere vraagt niet aan u, geef mij uw mond. Geef mij uw handen. Geef mij uw voeten. Hij vraagt, geef mij uw hart. Biliam gaf zijn mond, maar niet zijn hart. Het levenslot van Biljam is een illustratie van wat de Heer Jezus in Matteüs 7 onderwees. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Biljam. En in uw naam demonen uitgeworpen? Biljam. En in uw naam veel krachten gedaan? Biljam. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Biljam, hij was een valse profeet die in een schapenvacht naar Israël toekwam, maar die van binnen een roofzuchtige wolf was. Een roofzuchtige wolf, gemeente. Laat dat nou ook de betekenis van zijn naam zijn. Biljam, verslinder. En u? Jij? Wat hebt u aan de Heere gegeven? Uw mond? Uw handen? Uw voeten? Of hebt u uw hart gegeven? Geef je je handen en je voeten en je mond aan de Heere? Wil dat nog niet zeggen dat je ook je hart aan hem gegeven hebt? Heb je je hart aan God gegeven? Dan geef je ook je mond, je handen en je voeten aan hem. Hoe staat het met u en met jou? Amen. Volgende afkondigingen voor u. Aanstaande zondag, Deodorente, hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. Hierbij de eerste huwelijksafkondiging van Johan de Koning en Rianda de Visser. Ze willen op vrijdag 14 september in het huwelijk treden. De kerkdienst, waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk, zal om 2:30 beginnen en geleid worden door dominee Breuren. Eventuele bezwaren tegen dit voorgenomen huwelijk kunt u tot en met zaterdag 25 augustus indienen bij de scriba diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, de Nieuwe Brug. Dan de tweede huwelijksafkondiging van Gerben Kromwijk en Corrie Vroege. Ze willen op donderdag 23 augustus in het huwelijk treden. De kerkdienst waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk zal om 3:00 smiddags beginnen in de hervormde kerk te Hekendorp. Dominee van den Ent zal in die dienst voorgaan. Wij zullen nu danken en voorbeden doen. Heere God, we danken u voor uw woord, dat waarschuwend naar ons toekwam. Laten wij onszelf maar onderzoeken of wij in het geloof zijn of niet. Geven wij aan u. Alleen onze handen, onze mond, onze voeten. Of geven wij ons hart. Daar hebt u recht op. En dat zegt u dan ook. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laten wij dat doen door genade. Heere God, wat bent u goed door ons dit evangelie weer elke week te laten horen. Dat u het bent die de ware rots is. Tot wie wij mogen gaan om te drinken, om gelaafd te worden aan die onuitputtelijke bron. Heere, geef ons de begeerte in het hart om daarnaar uit te zien, dat te doen. En wilt u dat de hele gemeente maar geven aan jong en oud, bejaarden en kinderen. De jongste is er niet te jong voor. Heere, u bent tot die grote en machtige Heere die spreekt en het is er, die gebiedt. En het staat er. Heren, we doen ook voorbeden. Voorbeden voor deze gemeente. U kent de gemeente. U weet van een ieder het zitten en het staan. U doorgrondt ons en kent onze gedachten. We bidden u voor de predikant, voor de kerkenraad. Zij mogen de gemeente leiden en weiden in de grazige weiden van uw woord. Maak hen daarin getrouw om het dat van u te verwachten en niet van eigen krachten. We bidden u voor de zorgen die er zijn in de gemeente. We bidden u voor Annemarie Broekhuizen, die een tweede behandeling tegen een bacterie zal krijgen. Er zijn zorgen omtrent haar. Heere, wilt u haar gedenken en geven dat ze het oog gericht mag hebben op u, de levende God, in uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u voor Timotheus van den Berg, die afgelopen dinsdag weer thuis mocht komen uit Suriname. Heere, wilt u ook hem gedenken. Ook bidden wij u voor Pieter Belo, die deze week voor stage enkele maanden naar Paraguay hoopt te gaan. Heere, wilt u hem gedenken op weg daarheen en het werk dat hij mag doen zegenen. Heere, we danken u dat bij Arno en Johanna Treur een zoontje geboren werd met de naam Boas Ari Reinier. Heere, wat een wonder dat u nieuw leven hebt gegeven. En ook leven spaarde. Ja, u bent het begin en het einde van het leven. Mag ook dat kind leven voor u. Heere, wilt u dan alles zegenen wat dienstbaar gemaakt zal worden om het kind op te voeden tot eer van uw naam. We bidden u voor Johan de Koning, Rianda de Visser, voor Gerben Kromwijk en Corrie Vroegen. Zij zullen in het huwelijk treden. Heere, geef hen een gezegende en goede huwelijksdag, waarbij zij hun huwelijksleven mogen beginnen in uw huis met uw zegeningen. Dan zal het echt een gezegend huwelijk zijn, met het oog gericht op Koning Jezus. Heere, we bidden u of u ons getrouw wilt maken om ook vanavond weer op te komen onder het geklank van uw woord. Wilt u de voorganger dan ook gedenken en hem geven uw zegen om uw woord te bedienen naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Vergeef al onze zonden die uw hoogheid hebben geschonden. Zie ons aan, niet in onszelf, maar in uw Zoon, die gezegd heeft: komt dan allen tot mij, als je vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Heere, wij bidden het van u, uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 135, de versen 3, 7 en 12. Psalm 135, de versen 3, 7 en 12. Ik zend u heen onder het gebed om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.